mist with coming from.
Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die later de dienst beluistert. U bent allen van harte welkom in de dienst waar dominee Noorlander zal voorgaan. Volgende week op voor te gaan dominee Op het Hof. Ons aanvangslied is gezang 125. Gezang 125, de versen 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gelegenheid tot persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden, overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, laten wij deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 43 en daarvan de versen 1 en 7. Ik noem het Psalm 43, vers 1 en vers 7. gemeente met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen mogen wij ons verbonden weten als wij ons geloof belijden. En wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van gezang 255 en daarvan de versen 1 en 4. Ik noem u 255, de versen 1 en 4. En een ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Vader in de hemel, onze Vader, wil u danken. Danken dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om in uw huis te zijn. Danken voor uw goede trouw. Uw zorg en uw zegen over ons. Heere, wat geeft u ons weer veel. Ondanks al onze afmakingen gaat u door en komt u opnieuw met uw woord. En wij danken u daarvoor dat dat kan en dat het mag. En dat we zomaar in vrede en vrijheid hier kunnen zijn. Heere, breid uw zegen uit. Maak uw naam groot. Spreek tot ons hart. En geef zo, Heere, wat wij nodig hebben. Niet alleen voor lichaam, maar vooral voor onze ziel, voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Neem alles weg wat dat woord in de weg kan staan. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons bezighouden. We zijn met zoveel voorbereidingen druk. Heere, er is zoveel wat er op ons afkomt aan vreugdevolle dingen, maar ook verdrietige, zorgelijke dingen in ons leven, daarbuiten, in ons land, in de wereld. En ook, Heere, dat mogen we voor u neerleggen. En we willen u bidden. Neem dat allemaal weg uit onze gedachten en zodat wij niemand zien dan Jezus alleen. Dan zal het goed zijn. Wek in ons de dorst tot het leven. En hoor ons om Jezus wil, uw Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen de schrift in het Oude Testament, in 2 Samuel, in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan een gedeelte uit het 4e hoofdstuk. Ik noem het Evangelie naar Johannes en daarvan het 4e hoofdstuk. Maar eerst 2 Samuel 23 vanaf vers 14. 2 Samuel 23, de versen 14 tot en met 17. En daar lezen wij: David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David: wie geeft mij wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heere en zei: de Heere verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. En hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichtte dit drietal. En dan lezen we uit het Evangelie naar Johannes, het 4e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 15. Johannes 4, vanaf vers 11. Maar Heer, dat is bij de waterput, Sichar, Samaritaanse vrouw, en die zegt: maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons de put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. En Jezus antwoordde: iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Tot zover. Gemeente, we willen nadenken een ogenblik over die geschiedenis van David, waar hij het uitspreekt: wie zal mij te drinken geven uit de waterput in de poort van Bethlehem. Voordat wij daarover nadenken, zingen wij uit Psalm 23, de versen 1 en 3. Noem het Psalm 23, de versen 1 en 3. Gemeente, wij willen na het amen van de prediking zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Ik noem het Psalm 84, het derde vers na het amen van de prediking. Gemeente, 30 jaar was David toen hij koning werd over Israël. Best jong nog, maar hij had in die 30 jaar al heel wat meegemaakt. Als jonge knaap had hij met de kudde van zijn vader gezworven door de velden van Efrata. Hij was aan het hof van koning Saul gekomen om voor de koning te spelen op zijn harp als het weer zo erg was met Saul. Hij had Saul meegemaakt in zijn meest zwakke momenten, als er niet meer zoveel over was van zijn koninklijke waardigheid. Hoe oud zou David toen geweest zijn? Waarschijnlijk zo'n jaar of 20. Later was zijn ster snel gestegen. Ja, hij had Goliath verslagen. En het volk eerde hem. En de vrouwen zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En hij was gehuwd met de dochter van de koning. Hij was dus de schoonzoon van de koning van Israël geworden. Samuel had hem koning gezalfd en hij wist dat hij zijn schoonvader zou opvolgen als koning. En Saul wist dat ook. En daarom stond hij David naar het leven. En toen is er een periode geweest waarin David een zwervend bestaan had geleid. Opgejaagd als een veldhoen op de bergen, zegt hij zelf. Omringd door een stel vrijbuiters. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, lees ik in Samuel. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En David werd hun leider. Mannen die voor geen kleintje vervaard waren. Die hun aanvoerder in alles volgde, blindelings gehoorzaamde. En later, toen David koning was geworden, bleven deze mannen hem dienen. Vooral op belangrijke posten in het leger. Davids helden worden ze genoemd. En nu was David koning geworden. Hij veroverde de burg Susan op de Jebusieten en hij maakte Jeruzalem tot de hoofdstad van het Rijk. Na deze overwinning wachtte hem nog de strijd met de Filistijnen die als vanouds Israël wilden onderwerpen. En ook in deze strijd had God hem wonderlijk gezegend. Hij had al een overwinning op de Filistijnen behaald, maar de vijandelijke macht was nog niet totaal verslagen. Filistijnen die wisten nog stand te houden in het dal Rephaim, tussen Jeruzalem en Bethlehem. Ze hielden dus Davids geboortestad nog steeds bezet. En David had niet direct mogen optrekken in de aanval. De Heere gebood hem om een omtrekkende beweging te maken en op Gods tijd tot de aanval over te gaan. Zo was hij gekomen bij de spelonk van Adullam. Dat hebben we gelezen. 2 Samuel 23. Dat is de situatie waarover wij spreken vanavond. David was daar voor hem op bekend terrein, Spelon van Adullam riep veel herinneringen bij hem op. Daar had hij in de tijd van zijn vlucht voor Saul zijn hoofdkwartier gevestigd, in die spelonk. Het was in de tijd van afwachten dat David, koning David, daar aan de ingang van de spelonk zat en terugdacht aan het verleden. Zie hem daar zitten, in Engedi, op een vooruitspringende rots, omringd door enkele van zijn voornaamste krijgsoversten, zijn helden, achter hem de donkere spelonk, die hem jaren geleden als onderkomen had gediend, als schuilplaats, en daar voor hem, in de nevelige verte, de kleine huisjes van Bethlehem. Nu nog in handen van de Filistijnen. Wat was het alweer lang geleden dat hij Bethlehem had gezien. Dat hij liep door de straten. Dat hij kwam in de poort. Dat hij dronk uit de put. Er waren heel veel jaren heen gevlogen, waarin hij niet meer in die vertrouwde straatjes liep, waarin hij niet meer in dat vertrouwde Bethlehem liep. Bethlehem, stad die hem zo lief was. De omgeving die hem zo vertrouwd was. Zijn jeugdse leven in Bethlehem kwam dan opnieuw in zijn gedachten. Ja, daar dwaalde hij als herder met de kudde van zijn vader. Daar voerde hij de gevechten ter bescherming van de schapen, strijd met de beer, worsteling met de leeuw. God had hem beide keren gesterkt en verlost. Daar waren de momenten dat de kudde neerlag in de grazige weide en hij de gelegenheid had om zijn harp te grijpen en liederen te zingen. De liederen van zijn jeugd, het lied van de goede herder, hij doet mij nederliggen in grazige weide. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Ja, dat water. David herinnert zich de momenten dat hij met zijn schapen naar huis terugkeerde en bracht in de poort. Dat was de waterput, de bron waaruit de schapen te drinken kregen. De bron van Bethlehem. In de Statenvertaling wordt dan gesproken over de bornput. Dat geeft precies aan wat bedoeld is. Een bornput. Dat wil ik vanavond gebruiken, dat woord. Want een bornput is een put met levend water. Dat wil zeggen, voortdurend borrelt dat water omhoog. Er waren in Israël maar weinig bornputten met levend water. Meestal waren het gegraven putten. Maar een bornput, dat borrelde vanzelf omhoog. Bethlehem had er een. Een bornput. Tjonge, dat was toch eens een goede tijd. Daar in Bethlehem. En nu zit David daar in zijn wapenrusting. Als koning, te midden van zijn krijgsoversten. En hij denkt terug aan die vroegere dagen. Wat heeft hij het toen gewoon gevonden om zomaar gedachteloos te drinken uit die put. Misschien wel water gemorst op de grond zonder erbij na te denken. En nu, wat zou die ervoor over hebben om dat frisse water weer eens te drinken uit die bornput van Bethlehem? Heus niet direct omdat hij nou zo'n ontzettende dorst had. U denkt toch niet dat er geen kruiken water in die spelonk stonden. Maar het ging er meer om dat goede. Dat vrede. Dat mooie. David kreeg dorst. We kunnen eigenlijk beter vertalen. David kreeg verlangen. Verlangen naar Bethlehems bornput. En hij zucht het. En voordat hij er erg in heeft, is het eruit. Wie geeft mij te drinken uit Bethlehems bornput? Met andere woorden, wanneer zal ik weer in Bethlehem zijn? Ach ja, wanneer? Drie mannen kijken elkaar aan. Bethlehem is in handen van de Filistijnen. Maar vrees kennen ze niet. En als David, hun geliefde koning, water wil drinken uit Bethlehem, dan zullen zij het halen. En hoe ze het hebben klaargespeeld, dat weten we niet. Maar ze slaan zich met list of met geweld. Dat doet er niet toe. Ze slaan zich door het leger van de Filistijnen en brengen hun koning water uit Bethlehem. Maar dat was niet de bedoeling. De koning kijkt hen verschrikt aan. En hij is zo ontroerd over hun daad van opoffering en liefde, hun moedige daad, dat hij het water niet durft te drinken. Het kostte te veel. Het is gehaald met levensgevaar. En David goot het water uit op de grond. Hij goot de kruik leeg en hij zei, er is geen sprake van dat ik dit zou drinken. Zou ik het bloed drinken van de mannen die heen gegaan zijn met gevaar voor hun leven? Ik denk dat als we er zo over nadenken, dat we dat toch wel een rare afloop vinden van deze spannende geschiedenis. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat David naar Oosterse maatstaven de helden in het bijzonder heeft geëerd. Hij had hun geen grotere dienst kunnen bewijzen. Hij had hun niet beter kunnen eren. Een drank, een plengoffer. Dat was meestal een sterke drank. Hier was het water. Dat is David meer waard dan het bloed van de helden. Als David hier klakkeloos gedronken had, had hij zijn mannen diep beledigd. Een plengoffer. Dat was een offer van dankbaarheid. Wat er geofferd werd, was zeer kostbaar. Mooi. Zo'n plengoffer. Zo'n dank, zo'n drankoffer. Het laat ons bovendien zien de verhouding van de koning met zijn officieren, zijn onderdanen. En wat het belangrijkste is, we kunnen hier vooral zien dat de dorst van David niet zozeer een lichamelijke dorst was. Het was niet een droge mond, maar zijn ziel dorste. Zoals David schreef in Psalm 63, mijn ziel dorst naar de Heere. Of zoals we zingen in de bekende Psalm 42, mijn ziel dorst, mijn ziel verlangt naar God, de levende God. David had veel bereikt in zijn leven, maar zijn ziel dorst naar het water van Bethlehem. Bethlehem. Plaats met een rijke geschiedenis. Daar is het graf van Rachel. Bethlehem. Waar de geschiedenis, de ontroerende geschiedenis van Boas en Rut zich afspeelde. Waar Obed, de knecht, betekent dat, geboren werd. De vader van Isaï. De vader van David. Bethlehem. Bethlehem. Broodhuis. Betekent dat. Daar, gemeente, is het hemelse brood. Het levende manna. Naar deze aarde gekomen. Het levende brood. Het brood des levens. Gods eigen enige zoon. Bethlehem. Het is de plaatsnaam die de komende tijd over heel de wereld in alle talen bezongen wordt. Zacht en gevoelig, met koor en orkest, door kinderstemmen, ook door harde muziek. Bethlehem. Je kunt er deze dagen, deze weken niet omheen, want Bethlehem verkoopt goed. Iedere artiest kan er wel wat mee. Elk winkelcentrum laat het horen, gezellig toch? Bethlehem. Gemeente, is er langzamerhand verlangen gegroeid om te drinken uit Bethlehems bornput? Het levende water, het water des levens. David had goede herinneringen aan vroegere jaren. Ach, wie zal mij te drinken geven? Hebben wij ook zo onze herinneringen aan vroegere jaren, gemeente? Jaren dat we misschien wel als kind bijna letterlijk naar Bethlehem gingen om daar te knielen bij de kribbe waar Jezus was geboren. Misschien een beetje nostalgisch, maar toch onvergetelijke momenten daar, bij wijze van spreken, in Bethlehem. Kinderlijk, eenvoudig. Misschien schamen we ons er wel een beetje voor. Maar nu, dit jaar, we zijn weer wat ouder en wijzer geworden. Ja. En, druk, hè? Ja, druk. Ziet u David zitten daar in zijn wapenrusting? Alsof die het niet druk heeft. Hij moet regeren over zijn land en volk. Zorgen voor de verdediging van zijn land, de steden, Jebus, Jeruzalem. Filistijnen moeten verjaagd worden. Jeruzalem moet opgebouwd worden. Officieren die eisen zijn aandacht. Druk mensen, als die toch niet zo druk had. En toch, en dan, wie zal mij water te drinken geven uit de bron van Bethlehem? Gemeente, is dat uw bede? Deze adventtijd? Hoe is het met ons verlangen? Hoe is het met onze dorst deze weken? Als er in ons lichaam gebrek is aan het nodige vocht. Vocht, als onze mond en onze keel droog is, dan noemen we dat dorst. Wanneer dit gebrek niet wordt weggenomen, kan het zelfs de dood tot gevolg hebben. Een mens sterft eerder van dorst dan van honger. Ons lichaam kan uitdrogen. Dat is letterlijk levensgevaarlijk. Maar nu heeft de Schepper ons lichaam zo wonderlijk ingericht dat wij door dorst gewaarschuwd worden. Dan krijgen we verlangen naar water en dan willen we de dorst wegnemen om uitdrogen te voorkomen. Maar als het in ons binnenste, als het in ons geestelijk leven een dorre en dode woestijn is, doen we net alsof er niets aan de hand is. En misschien zeggen we wel dat het normaal is. Helaas. En dat terwijl die dorst eigenlijk het belangrijkste is en veel gevaarlijker is. Hoe is het met ons verlangen naar Bethlehems bornput? En als wij spreken over de waterputten van Bethlehem, dan zien we tegelijk een andere put. De Jacobsbron. En bij die put zit Jezus. Die put daar bij Sichar was ook een bornput. De heiland is in gesprek met een Samaritaanse vrouw. En we horen hem zeggen: wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, zal geen dorst hebben in eeuwigheid. En op de laatste dag van het loofhuttefeest, het grote feest, staat er in de Bijbel, staat Jezus tussen de scharen, tussen de mensen, de bergen rondom, en dan ziet hij hoe een priester een gouden schaal leeggiet op het tempelplein. Dat is een herinnering aan het water dat gedronken werd op de woestijnreis. Dat was ook een drank en een plengoffer. En dan roept Jezus boven het geroezemoes van de volkeren daaromheen, roept hij: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Jezus Christus, hij is het levende water. En wie in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus, het kind Jezus, hij is de ware heilsfontein. Bethlehems bornput bij uitnemendheid. In hem zijn de woorden vervuld die de profetie Zacharia sprak. Te dien dagen zal er een bron ontsloten worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Inderdaad, kind in de kribbe, de Christus Gods, hij is Bethlehems bornput. En er kwam verlangen op bij David, bij u ook, bij jou ook. Mag David in zijn heimwee naar Bethlehem een beeld zijn van u en jou en mijn heimwee naar Christus, de geboren koning der Joden, geboren in Bethlehem. Wie eens mocht drinken uit de bron van Bethlehem, wie eenmaal daar zijn of haar dorst mocht lessen, die kan en wil er niet meer buiten. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koopt en eet. En drink uit de bornput van Bethlehem. Water des levens. Om niet. Waterputten zag je overal in Israël. Iedere stad, ieder dorp had zijn eigen put. Soms al meer dan één. Meestal gegraven, zoals we zeiden, en een enkele keer een bornput. Gewoonlijk was de waterput binnen de stadsmuren, of, zoals in Bethlehem, binnen de poort. Daar borrelde het water. Dat was hun geluk. Nu kon de bevolking, tijdens een belegering bijvoorbeeld, toch zomaar water putten. Ze kwamen nooit zonder water te zitten, want water was de eerste vereiste. We lezen het ook steeds. Als de vijanden van Israël kwamen, dat ze de waterputten dicht stopten. Dat was het eerste wat ze deden. Dan kwam het volk om van de dorst en dan konden ze niet zo goed vechten. Uit de waterputten mocht iedereen vrij drinken en net zoveel nemen als hij nodig had. Water weigerde hier niemand. Om bij de bron in Bethlehem te komen, hoeven wij geen moeite te doen, gemeente. Om bij de put te komen, hoeven wij niet door vijandelijke benden heen dringen, met gevaar voor eigen leven, al zou dat soms zomaar kunnen gaan gebeuren. Maar, zoals het er nu voor staat, is het gemakkelijk. Gemakkelijk om bij die put te komen. Weet u, we zouden eigenlijk wel willen dat het moeilijk was. Dan zouden we allemaal onze wapenrusting inspecteren en verbeteren. Dan zouden we allerlei plannen bedenken. De een nog stoutmoediger dan de ander. De een nog gewaagder dan de ander. Ja, dan zou het niet gemakkelijk zijn om dat water te krijgen uit Bethlehems bornput. Maar we zouden het wel redden. We vonden er wel wat op. Wij zijn niet voor één gat te vangen. We laten ons niet uit het veld slaan. We zouden slagen, koste wat het kost. We zouden eens laten zien wat we waard zijn. En we zouden met kerst een kerk vol met helden hebben. Heldendom ligt ons wel, hè? Helden hebben we niet nodig, gemeente. Voor ons is het gemakkelijk. Geen wapenrusting. Geen plannen die erg gevaarlijk zijn. Geen dapperheid, geen heldenmoed. Gewoon naar Bethlehem gaan om water te putten. Levend water. David plengde, David vergoot. David offerde het water uit de put. Omdat hij het bloed van zijn mannen niet wilde drinken. Wij mogen het water van Bethlehem, het levende water, drinken tot verzadiging. Omdat het bloed al vergoten, al geofferd is. Het bloed van het lam. Want dat kind van Bethlehem, hij is dezelfde als de man van smarten. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. En juist omdat dat kind een lam werd, dat voor onze zonden geslacht werd, is dat levende water zomaar te halen uit de put van Bethlehem. Kom, koop, zonder geld en zonder prijs. Heb je ook al verlangen gekregen naar dat levende water uit Bethlehem? Kom, wil u spoeden naar Bethlehem. Er is water in overvloed. Een put vol. Het borrelt zomaar op. Die put raakt nooit leeg. Want levend water, weet u wel. En u hoeft niets mee te brengen. Het levende water kun je zomaar met je handen scheppen. Je hebt niet eens een emmertje nodig. Maar om dat water te scheppen, moet je wel heel diep bukken. Op de knieën. En natuurlijk moet je alles uit handen leggen. Lege handen. Daar kun je mee scheppen. De kerstdagen die komen we wel door, gemeente. Maar de ontmoeting met Christus, het kind in de kribbe. Nee, daar hoeven we ons niet voor op te poetsen. Bij de waterput moeten we met de knieën in het zand, met onze blote handen putten. Trouwens, in een beestenverblijf is het ook niet altijd even netjes. Christus wil u, zoals u bent. Zo zondig als u bent, zo slecht als u zelf denkt en weet dat u bent. Moede, arm en naakt. Krijgt u Bethlehem al in zicht, gemeente? O, dat iemand mij te drinken gaf. Jezus zegt, indien iemand dorst heeft, die komen tot mij. Duidelijker kan het niet. Dit is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dit is klare taal. Er is niemand hier in de kerk die kan zeggen, ja maar, ik kon er niet bij. Ik kon het niet vinden. Ik wist het niet. Ik snap er niets van. Nou, een verontschuldiging die nergens toe doet. Jezus kijkt je aan en zegt, waarom heb je nog niet gedronken? Was het te min? Wilde je niet? Een hard woord. Wilde je niet? Die niemand dorst heeft, die komen tot mij. Dit zegt de heiland der wereld, geboren in Bethlehem. En hij voegt eraan toe, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat kan iemand veranderen, opfleuren, opknappen met een enkele dronk water? Misschien hebben jullie het ook wel eens gelezen van woestijnreizigers die bijna omkwamen van de dorst. Mensen die letterlijk versmachten. Ik las van zo iemand die in een droge, hete woestijn een zak met diamanten vond. Diamanten. Hij slingerde die weg en hij riep, wat heb ik aan diamanten? Water. En toen hij het laatste moment water kreeg, eerst een slokje, nog een slokje, later meer, veel meer. Toen stond er van die man geschreven, zijn levensgeesten kwamen in hem terug. Hij herleefde. En in nog veel rijkere mate, als het gaat om het levende water van Bethlehem gemeente, wie daarin drinkt, de levensgeesten komen weer terug. Zoals het vroeger was, levend voor God, voor zijn aangezicht, tot zijn eer. Levensgeesten die zelfs de dood overwonnen. Wie gedronken zal hebben van het water des levens, zal in eeuwigheid leven. Tegen de Samaritaanse vrouw zei de Heer Jezus het zo. Het water dat ik u geven zal, zal worden tot een fontein van water. Dat springt tot in het eeuwige leven. Nou, dan willen wij wel met die vrouw zeggen, Heere, geef mij dat water. Gemeente, waarom zouden we van dorst omkomen? Doe jezelf geen kwaad. Als je de bornput van Bethlehem voorbij loopt, doe je jezelf tekort, veel tekort. Het levende water van Bethlehem is niet alleen 25 en 26 eerste en tweede kerstdag te verkrijgen, hoor. Alle dagen van het jaar. En alle nachten. Wie geestelijk omkomt van de dorst, heeft dat aan zichzelf te wijten. Alle wegwijzers wijzen dezelfde kant op. Bethlehem. Zalig, en u weet, zalig, dat betekent vol. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Is dat een kerstaanbieding of niet? Dat is het ware aanbod van genade. Wie zal mij verzadigen? Wie zal mij het goede doen zien? David kreeg lust, hebben we al lust gekregen? Voor het eerst of opnieuw? Wie zal mij te drinken geven uit de bron? Bornput van Bethlehem. Ik, zegt Jezus, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nu, vandaag, deze tweede Adventszondag, en straks op eerste en tweede kerstdag en straks in 2025 en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 84, vers 1. Zullen we danken en bidden en ook voorbeden doen. Trouwe God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij hier een ogenblik in uw huis mochten en konden zijn. Wij danken u dat wij hier op deze tweede Adventszondag opnieuw onze blik mochten richten naar Bethlehem, daar waar het Gods kind geboren werd, het levende water. En wie van hem gedronken zal hebben, zal nooit meer dorsten. Ach Heere, geef ons toch die dorst waarvan u zelf zegt dat die verzadigd zal worden, als we het van u, Heer Jezus Christus, verwachten. Heere, geef dat dit woord aanwijzing naar dat levende water niet eenmaal tegen ons hoeft te getuigen. Heer, geef toch dat wij drinken zullen tot verzadiging. U geeft het ons. En ga zo dan met ons mee de nieuwe week in. Help ons met ons werk, waar dat ook is, hoe dat ook is. Help ons met ons thuis zijn, ons alleen zijn, onze pijn, ons verdriet. Help ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wees nabij. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, die zorgen hebben, die vragen hebben, die in spanning leven. Denk ook aan hen in Den Haag. Die zo getroffen zijn. Ach Heere, wat kan het nog spannend zijn? Wat is er nog te vinden? Ontferm u over hen, Heere. Geef troost. Geef bemoediging. Geef wat nodig is. Daar en alle plaatsen waar rampen heersen. Daar en alle plaatsen waar oorlog is. Daar, maar ook in de wereld. Waar men volken en stammen en landen en koninkrijken elkaar haten. Heere, doorbreek toch de spiraal van geweld, waar de ene aanslag toch zeker vergolden moet worden met een ernstigere aanslag. Ach, Heere, houdt u het in uw handen en geef wat nodig is. Daar en hier en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en wij zingen gezang 118, vers 1 en 2. Heer, zegene u en uw gaven. 118, 1 en 2. Gaat u dan heen van hier in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heer onze God voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.